Manche technisch probleem. Nu wel. Ja, het is in orde. Niemand vragen of opmerkingen? Dank u wel. Tweede punt op de agenda, de kennisname van het jaarverslag van de politiezone over 2022. Ik geef het woord aan de commissaris.
Dank u.
Wat moest je doen?
Hier.
Ah, hier. Ja,
ja, ik zit hier.
Ja, ja, goedenavond. Ik zag u nu meer.
Ja, goedenavond, dag iedereen. Alleszins bedankt dat wij vandaag, of dat ik vandaag de cijfers mag komen toelichten van weliswaar 2022. Dat is relatief laat. Maar wij zijn met de cijfers in juni naar de politieraad gegaan, wat ergens logisch is. En nu gaan we naar elk bestuur, zijn er een commissie of een gemeenteraadszitting. Dus ik heb een aantal cijfers weergegeven die vooral de prioriteiten van onze politiezone behelzen. Op het einde van de vergadering zal ik een algemeen overzicht geven van de belangrijkste cijfers voor de politiezone. Dus de cijfers zijn gebaseerd op onze arrondissementeel veiligheidsbeeld. Dat is een document dat we krijgen in samenwerking met de federale politie. Hier en daar waar het kan, ga ik iets dieper in op de gemeente Beersel. Dus niet alle cijfers zijn specifiek voor Beersel, maar tonen eerder een algemeen beeld voor de politiezone Zennevallei. Diefstal in gebouwen is een van onze belangrijkste prioriteiten. En u ziet dus dat gebouwen behelst woninginbraken, bedrijven, handelszaken, openbare instellingen of gebouwen in het algemeen. Dus het aantal woninginbraken in onze politiezone is van 2020, ik probeer ook altijd cijfers te geven, van de afgelopen 3 jaar, dat zegt net iets meer. Dus 2020-2022, wetende dat 20 toch nog wel echt een coronajaar was, in 2021 ook nog. 2022, de eerste maanden zaten we ook nog in corona, dus die cijfers zijn toch niet helemaal 100%, die zijn wel juist, maar corona speelt nog een grote rol. Dus conclusie, het aantal inbraken in gebouwen is gedaald van 2020 naar 2022. Woninginbraken specifiek dus ook. En dat is eigenlijk een tendens die we vaststellen de afgelopen jaren, meerdere jaren, dat het aantal woninginbraken in onze politiezone daalt. Wanneer wordt er natuurlijk meestal ingebroken in gebouwen of in woningen? Dat zijn dus in de donkere maanden, dat wordt ook bevestigd in 2022. En oktober, november, december, januari zijn toch wel van die risicovolle momenten. Beersel kent dus een daling in gebouwen in het algemeen. 2022 van 199 feiten naar 151 feiten. Nu, dat zijn, over het algemeen mag je wel stellen dat de cijfers diefstallen of inbraken in gebouwen, in woningen, dat die juist zijn, dat dat wel gemeld wordt. Bij sommige misdrijven heb je nog een groot dark number, maar in het geval van diefstallen in gebouwen is dat dus niet. Wat doen wij onder andere? Wij werken nogal integraal op de problematiek van diefstallen in gebouwen, diefstallen in woningen. Recentelijk zijn we ook gestart met technopreventieve adviezen. We werken daarvoor met de vrijwilligers en daar doen wij een aanbod bij slachtoffers of gaan we via sociale media of de website doen wij een aanbod. Dat begint stilletjes aan te draaien. Zo hebben wij in 2022 11 preventieadviezen gegeven. Dit zijn de mensen, dat zijn vrijwilligers die dus voor ons werken. Er zijn ook een aantal vrijwilligers die specifiek ook vrijwilligers zijn geworden op het vlak van cybercrime. Is een misdrijf dat de laatste jaren toch wel echt aan het boomen is. Het is een beetje, ik ga niet zeggen stilgevallen, maar de stijgende trend is toch een stuk doorbroken. Maar dat zijn dus de mensen die technopreventief advies geven. En sommige daarvan zijn ook cybercrime-preventionisten. We leggen die mensen af en toe ook wel eens in de wattekes. 1 keer per jaar ontbijten we samen met die mannen en kunnen we een beetje bijpraten. Cybercrime, dus toch wel een niet onbelangrijk fenomeen, zoals ik al zei, de laatste jaren. Is beginnen te boomen in 2020 en voor 2020, 2018-19 hadden wij wel geen meldingen van cybercrime. En dan zie je dus 2020-21 is dat dus echt een hap uit onze geregistreerde criminaliteit. We hebben dus ook wel onze cyberpreventionisten en we hebben ook een aantal mensen binnen onze recherche omgeschoold, bij wijze van spreken, om specifiek op dit misdrijf te werken. Ik zal daar straks nog een aantal voorbeelden van geven, onder andere nu. Dus we hebben iemand die zich specifiek bezighoudt met de problematiek van de money mules. Dat zijn dus mensen die hun bankrekening ter beschikking stellen van criminelen. En dan wordt daar ofwel crimineel geld opgestort, Ofwel wordt er via een cybermisdrijf geld naar deze rekening gestort en dan wordt het geld daar dus afgehaald van die rekening. We hebben daarvoor een toepassing. En die toepassing, dat is een Money Mule Stop-app, die laat ons dus toe om die rekeningen onmiddellijk te blokkeren en het geld terug te geven als we slachtoffers hebben aan de slachtoffers. En dus u ziet, in 2022 hadden wij 57 dossiers muilezels, waar we 40 keer deze procedure hebben kunnen op toepassen om dus de transacties op die specifieke rekening te stoppen. Een ander fenomeen waar we nogal actief in zijn, dat is dus de ATOS-bevraging. ATOS is een organisatie die alle bankkaarten van België beheert, waar we heel goede contacten hebben. En dus als wij zo een dossier hebben van een diefstal van een bankkaart, dan kunnen wij een ATOS-bevraging doen. En wordt dus de criminele transacties die op die bankkaart gebeuren gedetecteerd. En dat laat ons dus ook toe om een onderzoek op te starten. En ongeveer in 30% van de gevallen zijn we erin geslaagd om een zaak op te helderen. Wat op vlak van criminaliteitsbestrijding, 30% oplossingsgraad, is zeker en vast geen slechte cijfers. Dan drugs is een heel belangrijke, ook voor de politiezone. Heeft vooral te maken, ik heb dat al meerdere keren gezegd, uw drugsproblematiek die is sterk aanwezig, daar is een ongelooflijk groot dark number. En we pakken datgene wat we pakken of waar we op werken. Dus moesten wij morgen 10, 20 politieambtenaren meer hebben, je kunt die perfect inzetten op de problematiek van drugs. Wat valt ons op? Dat is de afgelopen jaren dat dus fabricatie van drugs op ons grondgebied, vooral dan plantages, een stuk ook chemische fabricatie, dat dat toch wel een fenomeen is dat in stijgende lijn is. Zeker de rand rond Brussel heeft daar toch wel specifiek mee te maken. Ja.
Kunt u ook toelichten? Gaat dat over de cannabis en de, ik ga niet zeggen onschuldige drugs, maar zitten hier ook echt de hard drugs, type crack en dat soort zaken bij? Hebben wij ook dat soort problematiek bezit, op ons grondgebied?
Ja. Bezit is grotendeels cannabis. Dus dat gaat dan over kleinere hoeveelheden. Soms gebeurt het ook wel eens dat dat grotere hoeveelheden zijn. Er is ook een stuk chemische drugs in. De plantages die we detecteren zijn meestal cannabisplantages. Maar ja, dus dat is de grootste problematiek.
Crack en dat soort zaken, daar blijven we nog altijd
van. Dat is ook aanwezig, hè? Maar laten we zeggen dat gemakkelijk 70% heeft te maken met cannabis.
Dank u. Ja.
Wat u wil zeggen, en u zegt het zelf, zo onschuldig is het ook niet altijd, maar het gaat wel vooral daarover. Overlast, dus is een prioriteit sinds het begin van de politiezone Zennevallei. Wij maken een onderscheid in twee vormen van overlast. Dat is enerzijds een fysieke overlast, storend gedrag, waar we dus vaststellen dat alcohol, intimidatie, drugs, medicijnen, dat hangt daar wel een beetje mee vast, dat het een fenomeen is dat dus in stijgende lijn is de laatste 2 jaar. We gaan daar dus van 548 feiten naar 562 feiten. Dat is nu niet in die mate exponentieel. De aanwezigheid op zichzelf is al redelijk significant van die feiten. En dat we dan ook eerder de vormen van vandalisme, het toebrengen van schade aan roerende roerende goederen. Over het algemeen blijft dat misdrijf vrij stabiel. Dus we werken daarop met onze interventieploegen, onze Scorpio-ploegen. En is zo een fenomeen dat relatief stabiel is in onze politiezone. Misschien moet ik een vraag. Ah ja.
Serieus genomen. Ik bedoel, bij ons elk weekend hoort je er ook wel een met zijn motor doorrijden die denkt dat het heel dorp wakker moet worden. Wordt er daar op procesverbaal over gemaakt? Is die installatie beschikbaar om die mannen eruit te halen of die vrouwen eruit te halen?
Op het storend gedrag van zo voertuigen die met opgedreven motoren of zware motoren werken, dat is er, maar daar werken wij eigenlijk niet specifiek op. Als wij werken op geluidsoverlast, is het vooral lawaaioverlast van vuiven, buren, feestjes en dergelijke meer. Daar komen onze interventieploegen regelmatig tussen. Er wordt ook af en toe wel eens een gas-PV gemaakt, maar zo dat patsergedrag, laat ons zeggen dat dat toch niet onze grootste prioriteit is. Je kunt er ook heel moeilijk op werken, want je moet er zijn. Hè. Zie je? Dus soms gebeurt het wel een keer dat ze al een half uur weg zijn, dat we er zijn of zo. Dat is niet zo eenvoudig aan te pakken. dan geweldsmisdrijven is toch ook wel niet onbelangrijk in onze politiezone. Geweld naar politie, geweld door politie of geweld in het algemeen binnen de gezinnen. En dan zie je dus van 2022 naar 2020 toe dat dat dus een fenomeen is dat in stijgende lijn is. Dat is ook iets dat we vaststellen. Hè. Er is in het algemeen minder geregistreerde criminaliteit, maar bepaalde vormen van geweld, ook intrafamiliaal geweld, daar moeten we toch wel de nodige aandacht aan besteden. Maar ik had vernomen dat daar misschien straks nog iets zou over verteld worden. De komst van het Family Justice Center, of de echte naam is Veilig Huis, op het grondgebied van de stad Halle, maar eigenlijk toch wel een pilootproject van de Zennevallei, met politie en de besturen, is daar denk ik toch wel een hele goede zaak in, waar we ook als politie, we gaan toch wel twee medewerkers vrijmaken om mee actief te zijn in de werking van het Family Justice Center of het Veilig Huis. Dan verkeer. Dus ook daar, de laatste jaren, en dat gaat echt over een geruime periode, is het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel, maar het aantal verkeersongevallen in het algemeen in onze politiezone ook dalende. Hier zie je dus echt een cijfer van 2014 naar 2022, ongevallen met lichamelijk letsel. Voor Sint-Pietersleeuw gaan we van 56, dat is een beetje evolutief, naar 44, dat is eigenlijk een constante, waar het aantal verkeersongevallen toch wel daalt. En dan zie je dus de impact, in Beersel, excuseer mij, en dan zie je dus toch wel dat de coronajaren, 31 in 2020, 42 in 2021, toch wel een klein dipje hebben betekend op een bepaald ogenblik, mochten we dus zelf niet rondrijden met de auto. Dan in het algemeen de aard van de slachtoffers. Dus met de auto, we hebben in 2022 één dodelijk verkeersongeval gehad. We hebben 5 zwaar gekwetsten gehad met de auto, maar 4 toch met de fiets. Daar zal ik straks nog iets over vertellen. 1 voetganger werd zwaar gekwetst. Het aantal lichtgewonden schommelt tussen 85 en 26. In totaal hadden we dan x aantal slachtoffers met name. Dus 91 slachtoffers lichamelijk letsel met de auto en 56 toch wel met de fiets. Dus ik denk dat het een beetje een open deur intrappen is als we beseffen dat door het meer rijden met de fiets, het promoten van het fietsgebruik, dat dat ook een impact heeft op het aantal ongevallen met fietsers. En hier zie je dat eigenlijk een beetje. Ja, ja, zegt u maar hoor.
Ja.
Nu, dat is heel veel.
Ja, ja. Nu,
verkeersveiligheid is altijd een verhaal van meerdere factoren. Uiteraard speelt infrastructuur daar een rol. Education speelt daar een rol en ook enforcement, dus handhaving, speelt daar dus ook eigenlijk wel een rol. Dus het is wel een beetje een verhaal van en-en, maar inderdaad, ik ga zeker niet ontkennen dat het er veel zijn. Hè. Dus dat blijkt hier eigenlijk ook nog wel. Het percentagewijs het aantal slachtoffers met de fiets stijgt eigenlijk de laatste jaren. Ja, burgemeester. Maar ik weet, burgemeester, dat u al een paar keren hebt gevraagd.
Ja.
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 Maar nogthans, ik kan u zeggen, bijvoorbeeld dit weekend, heel toevallig hebben ze nog eens een controleactie. Alleen niet zo toevallig. Dus we hebben toch wel regelmatig acties, ook in het weekend. Als u wil, ik heb die cijfers niet bij mij, zal ik u dan een keer van de laatste maanden meegeven. We hebben toch een aantal mensen, en ik zeg dit weekend hebben ze er nog op gewerkt, op snelheid alcohol in het verkeer. Dus we hebben ook het pakket avond- en weekenduur, want dat is er een beetje aan gekoppeld, voor onze verkeersdienst opgetrokken. Dus dat krijgt wel de nodige aandacht. Ja. Dan hier een aantal cijfers met betrekking tot onze verkeershandhaving. Dus in het algemeen moet ik zeggen dat het aantal processen verbaal ongeveer hetzelfde is gebleven. Dat we ten opzichte van vorig jaar naar 2020 is dat dus toch wel een groot verschil. Dat heeft gewoon te maken met het aantal FTE's binnen onze verkeersdienst. Het is ook daar terug een open deur in trappen, maar de laatste jaren is het heel moeilijk om voldoende capaciteit te voorzien in onze verkeersdienst. Dat maakt dus dat er eigenlijk ook een lagere inspanning kan geleverd worden op het vlak van verkeer in het algemeen. En dat gaat gemakkelijk over 4-5 mensen op de 15 die we moeten hebben. Let wel, dit jaar hebben wij de mogelijkheid gekregen om een flitsteam te creëren. Gaan we 2 bijkomende niveau C's aantrekken om specifiek te werken op gas 5. En zal in principe onze inspanning op verkeerssnelheid, het handhaven van de verkeerssnelheid, de komende jaren moeten stijgen. En dan ziet u, dat is natuurlijk specifiek niet voor Beersel, dat is eerder algemeen voor de Zennevallei, want het gaat dan wel een stukje over Sint-Pietersleeuw. Dat zijn cijfers van 2022. Dus in 2023 is ook Beersel gestart met haar gas 5 handhaving en dus volgend jaar zal normaal gezien ook in onze rapportering Beersel en ook Halle opgenomen worden als het gaat over snelheidshandhaving. In het algemeen, de geregistreerde criminaliteit in onze politiezone daalt. Het is wel zo dat er in Beersel ten opzichte van 2021 een stijging is vast te stellen. Ik zal vast zelf meegeven waaraan dat die stijging ligt. Dat ziet u hier. En er zijn een aantal fenomenen waar we in 2022... meer registratie hebben gedaan, onder andere in het kader van drugs, onder andere in het kader van de vreemdelingenwetgeving, onder andere in het kader van bedrog. Dat is een grote koepel voor bedriegelijke verberging, misbruik van vertrouwen en dergelijke meer. Dus ik zie hier ook. De volksgezondheid daarentegen is ongelooflijk veel gedaald in Beersel in 2022. Dus bepaalde fenomenen die we misschien minder voelen als burgemeester, als burger, zijn in stijgende lijn. Bepaalde fenomenen die je dan wel merkt, onder andere diefstallen in woningen bijvoorbeeld, dat is dan eerder in dalende lijn. In totaal, in de Zennevallei is dus toch wel het aantal feiten serieus gedaald de afgelopen jaren. Dan diefstallen van voertuigen in het algemeen. Dus autodiefstal is gedaald in 2022 ten opzichte van 2021. Motordiefstallen is gestegen tot bijna verdubbeld op, ten opzichte van 2021. Ook de bromfietsdiefstallen blijft toch wel een probleem. En het aantal diefstallen, dat is eigenlijk het afgelopen jaar ten opzichte van de voorgaande 2 jaren gedaald. En dan diefstallen uit en van voertuigen is ook wel een regelmatig voorkomend fenomeen. Ook daar stellen we ten opzichte van 21 en iets minder ten opzichte van 20 een lichte daling vast. Dan winkeldiefstallen is een fenomeen dat zeker en vast niet weg te denken is uit onze dagelijkse werking. Dus waar veel winkels zijn, waar veel handel is, ga je dat dus tegenkomen, dit fenomeen. En in totaal is hier dus een kleine stijging vast te stellen ten opzichte van 2021 en 2020. Woninginbraken, zoals ik al zei, dus er zullen altijd woninginbraken zijn, maar het is een fenomeen waar de oplossingsgraad van de Zennevallei relatief hoog is ten opzichte van andere politiezones en het aantal diefstallen in woningen daagt gestaag in onze politiezone. Dan een beetje werklast voor het aantal gebeurtenissen, interventies. Dus we hebben in 2022 een kleine 30.000 interventies gehad, waarvan er dus een groot deel gedispatcht werden door de CIC. Dat is ons communicatiecentrum. Een deel van de interventies zijn ook het resultaat van proactieve werking van onze medewerkers in Beersel. En dat blijft ongeveer hetzelfde. Hadden we een kleine 4.000 interventies in Halle, iets meer dan 7.000. En in Sint-Pietersleeuw hadden we er iets meer dan 5.000. De gemiddelde aanrijdtijd in de politiezone is 16 minuten. Uiteraard als een gemiddelde aanrijdtijd. Voor snelle interventies zijn we uiteraard sneller ter plaatse. Dat is ook logisch, dat is ook een evidentie. We hebben daar ongeveer de minuut verbeterd ten opzichte van 2021. Dan onze capaciteit. Wij besteden ongeveer 28% van onze capaciteit in onze interventiedienst. 15% zit in de wijkwerking. En ongeveer 14% van onze capaciteit zit in lokale recherche. Dat geeft zo'n indicatie toch wel van die eerste lijnsdiensten waar onze capaciteit zit. En dan zie je ongeveer een 40, dat is iets meer dan de helft van onze capaciteit, steekt in het pure operationele werk. Verkeer zit daar bijvoorbeeld niet in, operationele ondersteuning zit daar niet in, openbare orde. Dat zijn eigenlijk ook allemaal diensten die ze toch eerste lijns politiewerk verrichten. Het aantal aanhoudingen geef ik ook altijd graag mee, omdat het toch iets zegt van de activiteit van onze organisatie. Dat is immens veel. Dus zelfs in coronajaar was het nog vrij veel, maar dat stijgt bijna, daar waar de reguliere criminaliteit in het algemeen daalt, stijgt het aantal bestuurlijke en gerechtelijke aanhoudingen. Dat zegt dan ook iets over de oplossingsgraad. Dat is een omgekeerde correlatie. Maar dus bestuurlijk 400 mensen in onze cellen, gerechtelijk meer dan 400 mensen in onze cellen, dat zijn er dus gemiddeld meer dan 2 per dag. En dat is, zoals ik al zei, zeer veel, omdat de verantwoordelijkheid voor uw aangehoudenen ook zeer groot is. Het welzijn van die mensen is bijzonder belangrijk. Ik ga oud vasthouden, gelukkiglijk hebben we sinds het bestaan van de Zennevallei geen zware incidenten in ons cellencomplex gehad. En zoals ik al zei, ik hou daar echt hout voor vast. Dan bijstand aan gerechtsduurwaarders zegt iets over onze socio-economische context en over de situatie van onze bevolking, in welke toch wel ergens een beetje een graadmeter voor armoede. En dan zie je dus in Beersel, sinds 2018 zijn we toch ook geëvolueerd. Het is een daling naar 2022 toe, naar 262, laten we zeggen, deuropeningen. Dat is nog maar een tipje van de ijsberg, omdat eerst de deurwaarder komt, er uiteraard al heel veel gebeurd is. Dus dit zijn de extreme situaties waar een deurwaarder een deur komt openen. Maar in totaal, de Zennevallei van 1640 deuropeningen, bijstanden, evalueren we naar 1203. Dat zijn er dan toch wel meer dan 400 minder en dat is dus toch wel zeer manifest. Ik heb daar eigenlijk geen verklaring voor. We weten zelf ook niet hoe dat komt. Werken de deurwaarders anders? Is het de manier van incasseren anders? Maar we weten eigenlijk zelf ook niet hoe dat komt. Binnenkort, daar hebben we specifiek een vergadering voor belegd. Gaan we met de deken van de deurwaarders een keer spreken hoe het komt dat die deuropeningen dat zo fenomenaal gedaald is. Klachten en felicitaties. We hebben in 2022 een 40-tal klachten gehad. En gelukkig, maar dat zegt ook relatief weinig, we houden dat wel graag bij, ook een 40-tal felicitaties. Dat houdt elkaar een beetje in evenwicht. Welke diensten ondervinden natuurlijk het meeste klachten? Dat zijn de diensten die rechtstreeks in contact komen met de bevolking. Dat is dus onze interventiedienst, onze wijkdienst en onze ontaaldienst. Dan financieel. Wij hebben dus verschillende overheden die de politiezone financieel ondersteunen. Uiteraard ook de gemeente Beersel. Dus onze dotatie was 3.085.000 euro. De verdeelsleutel wordt elk jaar opnieuw gemaakt. We hebben eigenlijk op dat vlak een mooie verdeelsleutel bereikt met de fusie volgens de draagkracht van elke gemeente. Dan, we hebben vastgelegd in 2022 voor onze personeelskosten iets meer dan, en dat is beduidend meer uiteraard, 17 miljoen euro, waar 79% gaat naar ons operationeel kader en 20% gaat naar ons logistiek kader. Dat verschuift een beetje. In het begin van de politiezone ging er iets meer naar het operationele dan naar het logistieke. De verklaring is dat een aantal operationele medewerkers die we quasi, of die we heel moeilijk vinden, daar waar het kan, vervangen worden door KALOG-medewerkers, dus burgerpersoneel, dat meer en meer operationeel wordt ingezet. Dus we verliezen daar eigenlijk op straat quasi geen visibiliteit, ik ga het zo zeggen, maar interne politiezone worden een aantal taken uitbesteed aan KALOG-medewerkers. En we noemen dat dan eigenlijk niet operationeel, niet KALOG, maar KALOPS, is zo een hybride situatie. Dan ons personeelskader. Dus we hebben een kader van 233 mensen, 190 operationele, 43 voltijdsequivalente KALOG-personeel. En in de praktijk zijn er 152, dat is een getal van 31-12-2022, 152 operationele mensen en 51 KALOGs. Je ziet dus dat op kader eigenlijk we net iets meer KALOGs hebben. De reden daarom, of waarvoor het eigenlijk is, heb ik al verteld. Dat blijkt ook hier, dus ons personeelsbestand blijft ongeveer hetzelfde, maar je ziet het groen staat dus voor KALOGs. Dus we proberen een aantal operationele taken te KALOGiseren, noemen wij dat dan, en naar burgers over te hevelen. Dan een aantal recruteringsinitiatieven die wij, want dat is toch wel belangrijk, en ook dit jaar en zeker de komende jaren gaan we echt moeten werken aan recrutering. Het is bijzonder moeilijk om inspecteurs en hoofdinspecteurs te vinden. Hier ziet u een overzicht van een aantal zaken die wij in onze politiezone hebben uitgerold in 2022. En dan, dus wij staan open voor stages. Wij werken mee aan de jongeren Yuka Day. Dat is eigenlijk een dag waarin jongeren komen werken in onze politiezone en daarvoor een kleine vergoeding krijgen die dan aan een goed doel wordt besteed. Parketmagistraten, universiteiten komen bij ons, aspiranten komen werkplek leren. Dus we staan echt open voor alles als het gaat over recruteren van mensen. Dan, we steken vrij veel, en dat is ook nodig, hè. Dus politie is toch wel een kennisomgeving. We steken vrij veel capaciteit in opleiding, hè. Onder andere in nieuwe fenomenen, domiciliefraude, omgaan met agressie. Al onze politiemensen worden 20 uur per jaar getraind. Onze mensen van ons bijzonder bijstandsteam nog net iets meer. Nieuw is ook het excited delirium syndroom. Een fenomeen zoals Jonathan Jacobs en Govanec in Charleroi in de cel. En we hebben trouwens onlangs één gehad in onze politiezone op terrein. Dus iemand die in die situatie was. En je mocht toch tellen dat dat regelmatig voorkomt in Halle-Vilvoorde. Dus dat zijn er meerdere per jaar dergelijke situaties waar we geleerd hebben. Dikwijls met schaam en schande, dat heeft de media ook wel naar buiten gebracht, hoe je met dat fenomeen moet omgaan. Voilà, dus in een notendop, ik ben daar relatief snel doorgegaan. Als er vragen zijn, aarzel zeker niet om die vragen te stellen. Ja.
Drie korte vragen, voorzitter. Malafide, postbusbedrijven, blijkbaar een groeiend fenomeen, ook in onze politiezone, had ik begrepen uit het jaarverslag. De controles worden daar opgevoerd. Ja, ik had graag eens vernomen of dat ook in onze gemeente of eerder in de twee andere gemeenten het geval is. Dus kan dat per gemeente worden geduid? En ja, natuurlijk, zo'n postbusfirma, daar schuilt heel vaak een zeer groot crimineel netwerk achter. Maar mensen hebben daar niet altijd, weten niet altijd wat er achter schuil gaat. Dus ja, worden er een soort van communicatiecampagnes opgericht naar een aantal doelgroepen om daar een grotere aangiftebereidheid te gaan realiseren. Dat is één. Twee, phishing. Sterke daling van de geregistreerde criminaliteit, maar wel een zeer forse stijging van phishing. Ik denk dat we ondertussen iedereen, als we het zelf al niet zijn, slachtoffer zijn geworden van phishing. Ook daar zien we een zeer lage aangiftebereidheid. 10% doet maar een aangifte. Dus ook daar is het niet opportun om communicatieinspanningen te doen om die aangiftebereidheid te gaan verhogen naar bijvoorbeeld een aantal doelgroepen. Ik denk dan aan senioren, want daar komt natuurlijk altijd ook een vorm van schaamte bij kijken. Mensen schamen zich dat ze zich eigenlijk in de luren hebben laten leggen. Dus het lijkt mij wel opportun om die schaamte weg te werken in de vorm van communicatie. En dan drie, drugs, sluit ik mij aan bij de vraag van Jan. Ja, ik denk dat iedereen dat cijfer wel gezien heeft. Van die drugsfabricatie, ik ben daar ook opgevallen. We zien daar een verdrievoudiging van drugsfabricatie ten opzichte van 2020. Ik stelde mij natuurlijk ook de vraag, gaat dat dan alleen over cannabisplantages? Ik begrijp nu, u zegt, ja, dat gaat over 70% cannabis. Dat is dus nog altijd 30% harddrugs. Dat is dus 30% cocaïne en speedlabo's die zich in onze politiezone aanwezig zijn. En dan hebben we het natuurlijk nog niet over het dark number, want dat aantal is natuurlijk een aantal factoren groter. Dus daar is mijn vraag ook, zijn daar cijfers per gemeente? Want die vond ik niet in het verslag, in het jaarverslag. En daarbij aansluitend, ik las in het verslag dat Ruisbroek bijvoorbeeld een van de hotspots is in zaken drugs. Station van Hallen ook. Is er in Beersel, ik hoop van niet uiteraard, ook een dergelijke hotspot. En dan nog één bijkomende vraag. Het is hier al een paar keer aan bod gekomen op de gemeenteraad. Het doven van de verkeerslichten en de impact op de veiligheid. Ik heb begrepen dat er zaken er vandaag trouwens een item aan wijdt. Kan de korpschef duiden in welke mate dat bijvoorbeeld op het vlak van woninginbraken of inbraken in voertuigen en dergelijke meer een impact heeft gehad op de criminaliteit in onze politiezone en meer bepaald dan in Beersel?
Oké, dankjewel. Ik heb het opgeschreven. Dus wat betreft de postbusbedrijven, inderdaad, dat is een fenomeen dat zich in onze politiezone sterk voordoet, maar vooral in Sint-Pietersleeuw. En dus daar zijn een aantal specifieke postbusadressen die er echt met kop en schouder bovenuit steken. Om die reden Dan hebben we een rechercheur en een commissaris die een beetje coacht, specifiek ingezet op bestuurlijke handhaving malafide bedrijven. En dus, ik ga niet zeggen waar, maar dat specifiek postbusadres wordt inderdaad toch wel bekeken, want het betekent voor ons ook heel veel werk. Dat zijn dus dikwijls bedrijven van wie dat de operationele zetel niet gevestigd is waar de administratieve zetel is. En ja, dus alle verkeersinbreuken en alle problemen die je als malafide bedrijf hebben, die komen op dat postbusadres, die komen in onze dossiers terecht. En operationeel moeten we dikwijls naar Brussel, Wallonië of ergens in Vlaanderen gaan zoeken naar de operationele zetel van zo'n firma. Dat is dus eigenlijk veel werk. Ik weet dat er ook recentelijk een auto ergens geparkeerd staat in Sint-Pietersleeuw, waar je voor, dacht ik, 0,33 euro per maand een postbusadres kan krijgen. Dus de burgemeester van Leeuwen is zich daar zeker van bewust. We hebben ook eens met VOCA en INUZO recentelijk samengezeten om te zien wat we daar dus kunnen aandoen. Weet echter ook, hoe komt dat je dat tegenkomt in Vlaanderen en minder in Brussel dan in Wallonië? Omdat in Vlaanderen is het hebben van een beroepscertificaat of een erkend attest om een zaak te mogen opstarten in 2018 werd afgeschaft, wat niet het geval is in Brussel en Wallonië. Vlaanderen heeft dat gedaan om de economie, om het ondernemerschap aan te moedigen. Daar is een klein pervers, of daar is een pervers effect aan verbonden, met name dat. Maar dat is eigenlijk eerder een beslissing waar wij niet veel impact op hebben. Dan naar phishing toe. We communiceren daar misschien net iets te weinig over, over cybercrime in het algemeen, omdat dat ook wel iets is dat nogal dikwijls persoonsgebonden is, maatschappelijk niet zo gezien wordt. Dat zijn inderdaad, er is nog een serieus dark number. Alhoewel we toch wel vaststellen door de inspanningen en onze openheid die we hebben, dat er toch wel relatief veel aangiftes ook zijn. Het project cyberpreventie is daar een voorbeeld van. Ik wil dat zeker en vast eens opnemen hoe dat we daar meer werk kunnen van maken. Dan drugs. Er is recentelijk een anoniem meldpunt ook gelanceerd. Niet alleen in de Zennevallei, maar ook ik dacht zelfs op het nationale niveau, waar we meldingen kunnen krijgen. Hotspots zijn er. Je kan het station van Halle of de problematiek van Ruisbroek moeilijk vergelijken met eender welk punt in Beersel. Dus dat is anders. Ik ga daarvoor Beersel niet minimaliseren, maar er zijn toch een aantal plaatsen die eruit steken. En gelukkig voor jullie gemeente is dat dan in mindere mate in Beersel, waar dat je echt toch zo geconcentreerde problematiek hebt. U zegt, wat doen we daaraan? Wel, wij hebben een recherche die 14% van onze capaciteit van onze politiezone werkt. Dat is meer dan 30 mensen die werken aan de aan recherchetaken. Dat is een veelvoud van hetgeen we hadden in de optelsom van de 3 oude politiezones. Omdat wij zelf ook ondervinden dat het eerste eindswerk is superbelangrijk. Onze mensen op terrein, die proactieve controle is superbelangrijk. Maar in het tweede lijn, werken aan recherche, is toch wel echt iets dat meestal in stilte gebeurt. Maar waar we mooie resultaten behalen. En als ik, en dan ga ik terug even verwijzen naar diefstal in woningen, onze opelderingsgraad is daar veel hoger dan in andere politiezones. En als u wilt, ik heb dat cijfer liggen, maar dat is dan nog niet zo lang dat we dat binnengekregen hebben. Dat was in juli. De opelderingsgraad van de Zennevallei in het algemeen is in stijgende lijn de afgelopen jaren. Dus ja, we werken daarop. Kan het meer? Zeker en vast. Dan het doven van de verlichting. Ik had gedacht dat die vraag ging komen, dus ik heb mij een beetje voorbereid. En dus voor Beersel heb ik dus de cijfers van 1 december 2021 tot en met 31 augustus 2022 hebben we 160 diefstallen in woningen en gebouwen vastgesteld. Dus dat is dag en nacht. Maar dan, als de lichten zijn gedoofd van 1 december 2022 tot en met 31 augustus 2023, hebben we 129 feiten vastgesteld. Dus los van de nacht, los van de dag, dat is in dalende lijn. En ik heb dat, ik ben niet de enige die dat zegt, dus, en al meerdere keren herhaald, objectief gezien is er geen impact van het doven van de verlichting op de diefstallen in woningen. Dat is niet alleen voor Beersel zo. In Halle is de vraag nog niet gerezen, maar ook in Sint-Pietersleeuwen hebben we die vraag gekregen. En daar stelt zich dus hetzelfde fenomeen voor. Dus dat heeft eigenlijk geen impact. Dus ik ga niet zeggen subjectief. Voor de bevolking toe is dat misschien anders, Maar als je dat objectief bekijkt, kan niet anders zeggen dat daar dus geen impact is. Voilà, dat is in je notendop. Zo een poging om al uw vragen te beantwoorden. Is dat voldoende? Is dat niet voldoende? Ja.
Misschien bij aansluitend, heel kort. U zegt dat dat geen impact heeft, objectief. Cijfers zijn daar in het kader van inbraken en andere criminaliteit. Maar ja, u hebt ook een adviserende taak natuurlijk naar de politiek toe. Wat is uw advies daar ter zake?
Objectief gezien moet ik zeggen, ja, het doven van de verlichting heeft geen effect op criminaliteit. Dus ze mogen van mij gerust gedoofd blijven. Subjectief, ik denk naar onze manschappen toe dat die wel liever zouden hebben dat de verlichting terugbrandt. Alhoewel, ook daar niet kan zeggen dat er zijn niet meer arbeidsongevallen, dat ze van tijd in de putten stappen of een trottoir hun voeten pijn doen. Nu, het is wel zo, op de gewestwegen blijft het dicht branden, op een aantal belangrijke punten blijft het dicht ook wel branden. Dat is toch wel een advies dat wij willen geven. Dan ook op locaties waar camera's staan, ja, oké, daar zou ik zeker en vast toch willen adviseren om die lichten te laten branden, anders is het effect van onze vaste en onze ANPR-camera's net iets minder. Maar voor de rest, ja, dat is een beetje een afweging. Dus ik zie de cijfers ook. We hebben ook een advies mogen geven aan de gouverneur en al die korpschefs zitten eigenlijk op dezelfde lijn. Ik was degene die wel zei van kijk toch een beetje naar het welzijn van onze mensen. Maar ook daar weer objectief kunnen we niet zeggen dat er meer arbeidsongevallen zijn. Dat is niet zo. Dat speelt toch ook wel een klein beetje een rol.
Prima. Dank u. Nog iemand? Dan kunnen we de commissaris bedanken voor zijn tussenkomst.
Goedenavond.
Goedenavond. Moeten we een andere PC? Die gaan een andere. Die gaan beeldje doen. Oké. Dan kunnen we verder met het derde agendapunt: het bijsturen van de prijssubsidiefactor voor het AGB. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Dat is heel kort. Het is een unicum. We hebben dit nog nooit meegemaakt. Dus dat betekent hier, u heeft het kunnen lezen, dat we de prijssubsidie vanaf nu op 0 euro zetten. Dat betekent dat wij de voorbije maanden eigenlijk voldoende inkomsten hebben gehaald in het AGB en dat de gemeente niet langer moet bijpassen om het AGB dus een kleine winstmarge, wat nodig is voor de BTW-afspraken, te begeven. De reden zijn zeer eenvoudig. Onze AGB-lokalen die verhuurd worden aan verenigingen of anderen, worden meer verhuurd dan vroeger, dus de inkomsten zijn iets hoger. En de uitgaven zijn merkelijk lager. Ik heb dat er straks ook in het AGB in het tussentijds rapport aangegeven. Vooral omwille van de dalende energiecijfers. Bij het opmaken van de begroting van het AGB en dus het vastleggen van die prijssubsidiefactor waren we nog geconfronteerd met zeer hoge energietarieven. Wij baseren ons op de simulaties die wij kregen van onze energieleverancier. Vandaag zijn die heel wat minder en zijn dus de uitgaven die we tot nu toe gedaan hebben en die we ook verwachten, heel wat lager. Dus vandaar, de eerste maanden hebben wij behoorlijk wat bijgepast. Herinner u de hoge prijssubsidiefactor die we vroeger goedgekeurd hebben. Vandaag is dat nul. Dank u wel.
Iemand vragen hierover? Kunnen we daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Volgende punt, het opvolgingsrapport van de prioritaire actieplannen. Ik geef nog eens het woord aan meneer De Knopper.
Ja, gewoon als inleiding geef ik het woord aan mijn collega's voor de prioritaire acties. U weet dat wij sinds 2 jaar tussentijdse opvolgingsrapporten moeten presenteren aan de gemeenteraad. Als u naar de samenvattende tabellen kijkt, dan kan u zien dat dit vrij in de lijn ligt, zowel de uitgaven als de ontvangsten in exploitatie vooral, die zijn iets minder dan de helft, rond de 45%. Wat dus normaal is, gezien het hier over een tussentijds rapport gaat over de voorbije 6 maanden. Interessanter, denk ik, is het wanneer wij naar de prioritaire acties gaan kijken. Dat is ook de bedoeling van dit rapport. En daarvoor geef ik graag het woord aan mijn collega's. Ga jij beginnen? Ja, oké.
We hebben dus in 2023 opnieuw onze bezoekster gehad. Onze vrijwilligers, we hadden 24 vrijwilligers en die 91 85-jarigen en 15 vrijwilligers zijn bij 80-jarigen langsgegaan om de noden te bevragen. 19 senioren zijn ook echt verder geholpen geweest. Het zijn met opstart of uitbreiding van de hulp of dienstverlening, hulp met toekenningen of informatie. In opvolging daarop gaan we starten met opvolgbezoeken, die we eigenlijk de bezoekster gaan noemen. De bedoeling is eigenlijk senioren die aangeven van kijk, ik heb toch wel te maken met eenzaamheid, ik zou graag wat meer sociale contacten hebben. Hebben dus vrijwilligers die eigenlijk tot 2 keer toe per maand langs zouden gaan bij deze senioren. Aansluitend gaan wij die mensen ook op de hoogte stellen van onze telefoonster, die ook goed werkt, en dat zij dus ook op dat aanbod kunnen ingaan. Dan, om het beleid rond zorgzame buurten te versterken, bracht de eerste lijnszone de lokale besturen samen met het CAW, de huisartsenkring, de woonmaatschappij en groep Intro. En dat overleg diende eigenlijk vooral om ervaringen uit te wisselen. Dan hebben we Kribbelot, onze nieuwe groepsopvang. Die werd op 9 januari, daar werden de eerste kindjes opgevangen. En om de verschillende groepsopvangen te ondersteunen, werkt de dienst nu eigenlijk ook met 2 vliegende kinderbegeleidsters. Wat betekent dat? Dat zijn onthaalouders die eigenlijk gestopt zijn, die met pensioen zijn gegaan, maar die eigenlijk nog ingeschakeld kunnen blijven voor als het nodig is, bijvoorbeeld voor als een onthaalouder ziek is of als een onthaalouder eens een afspraak heeft en niet aanwezig kan zijn, gaan die vliegende kinderbegeleiders dan inspringen. Ze hebben dus ook gewoon het statuut van die onthaalouder. Dan, de eerste lijnzone organiseerde binnen het geïntegreerd breed onthaal een uitwisseling tussen de 3 kernpartners. Onze maatschappelijke werkers konden eigenlijk op uitwisseling gaan. Zij zijn dus op zoek gegaan bij Mutualiteit, het CAW, het JAC en naar een andere OCMW. En anderzijds zijn er ook maatschappelijk werkers of medewerkers van die andere diensten bij het OCMW op bezoek gekomen. Eigenlijk de bedoeling is om elkaars werking beter te leren kennen en ook een betere afstemming wat betreft dus gegevensdeling en het beroepsgeheim. En eigenlijk om zo door die samenwerking tot een betere toeleiding te komen. Dan, na de corona, was er ook de heropstart van het babycafé vanuit het huis van het kind. En we hebben daar toch wel een vaste groep van ouders met kinderen die langskomen. Op zaterdag voormiddagen zijn er rond 15 kinderen en ouders aanwezig. En op woensdag namiddagen zijn er tussen de 5 en 10 kinderen met hun ouders aanwezig. Het babycafé focust op spel en ontmoeting, activiteiten in kader van opvoedingsondersteuning. En dan in het kader van dat laatste werden er ook infomomenten en andere speelactiviteiten georganiseerd. Er vond ook al een evaluatiemoment plaats over het lokaal loket kinderopvang, waarin het najaar, dus dat is eigenlijk volgende week vrijdag gepland, een overleg is met opgroeien, om eens te kijken hoe dat we enerzijds onze ouders nog beter kunnen ondersteunen bij de zoektocht naar kinderopvang. En anderzijds ook om onze cijfers zo correct mogelijk te krijgen, ja, in functie van die uitbreidingsronde. Hè. En dan het lokaal bestuur krijgt er met het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten dus een hele grote opdracht bij. Dat gaat worden opgenomen binnen het breder kader van plan samenleven. We hebben daarvoor een deskundige die eigenlijk is gestart op 18 september. Dan ga ik nu even het woord geven aan Schepen de Knopper wat betreft het woonzorgcentrum.
Ja, collega's, dat is een zeer belangrijk dossier voor de gemeente, ook budgetair. U weet dat uit de meerjarenplanning, maar het is ook een dossier met heel veel hindernissen geworden. Dus u weet dat wij, of beter gezegd, dat aannemer, ontwerper, vorig jaar een eerste keer een dossier heeft ingediend voor de milieuvergunning. Wij hebben dat toen ingetrokken omwille van dat er eigenlijk bezwaar was vanuit de buurt. We zijn met de buurt in overleg gegaan. En we hebben eigenlijk op heel wat opmerkingen die ze gemaakt hebben, hebben wij een oplossing gezocht en het dossier dus opnieuw ingediend. We hadden het dossier ingetrokken als teken van goede wil en effectief ook omdat een aantal opmerkingen misschien terecht waren. Dus het dossier is goed bijgestuurd, bijvoorbeeld hebben wij de technieken die boven op het dak stonden van het gebouw hebben wij naar de kelder gebracht om mogelijk geluidshinder te vermijden waar de buren schrik voor hadden. We hebben een ingang verwijderd. Het oorspronkelijke voorstel had twee ingangen aan de grote baan. Dat is herwerkt naar één, om dus de mobiliteit te verbeteren. We hebben ook de afvalcontainers ondergronds gebracht. We hebben het gebouw maximaal achteruitgeschoven om dus een grotere afstand tot de buren te realiseren. Dat mocht maar 1 meter van de brandweer. We hebben dat ook wel zo gedaan in het nieuwe ontwerp. En we hebben ook heel wat meer groenvoorzieningen getroffen in de berm, omdat die dan toch 1 meter groter werd over de totale lengte. En we hebben ook een geruststellende boodschap willen geven naar de buurt, dat er op termijn nog niet meer activiteiten op het terrein kwamen. Men stelde terecht de vraag, ja, wat wordt het later met de oude ceder? We hebben dus een milieuvergunning aangevraagd met erin een fasering, waarbij ook duidelijk was dat de assistentiewoningen wel op het domein blijven, maar dat ze eigenlijk ja, op termijn zouden komen in de oude ceder en dus we meer groen zouden realiseren ter plaatse. De milieuvergunning is ingediend, maar de buurt heeft opnieuw een advocaat onder arm genomen en opnieuw bezwaar ingediend. We waren er eigenlijk wel van verrast, maar we kregen ook in het preadvies van provincie te zien, ook kon dat zien via het loket, dat bijvoorbeeld ook Natuur en Bos nu een negatief advies gegeven had. We vonden dat heel vreemd. Vorige keer hebben ze dat niet gedaan. De argumentatie die zij geven, dat gaan we met hen nog bespreken, want er staat plots dat er meer dan 50% van dat park het groen vernietigd wordt. Dat is helemaal niet zo. Dus we hebben wijselijk besloten om het dossier opnieuw in te trekken en in overleg te gaan met Natuur en Bos. We willen wat duidelijkheid en ook met de provincie, want bijvoorbeeld een opmerking van de provincie was ook ja, het toekomstig plan van de herinrichting van de oude ceder is niet voldoende uitgewerkt. Dat is correct, maar we zijn ook 5-6 jaar voor datum. Eerst moet het nieuwe gebouw gebouwd worden, dan moet het verhuisd, dan moet het oude eventueel ontworpen wordt, dat kan ondertussen al gebeuren enzovoort. Dat gaat, dus we zijn verrast door die stelling, dus we hebben gezegd we gaan het niet op een confrontatie laten uitlopen, we trekken het dossier in en we gaan in overleg met die partners. Dat betekent natuurlijk weer wat tijdsverlies en bijvoorbeeld gezien de nieuwe hemelwaterverordening die vanaf 2 oktober van tel is, zijn daar ook heel wat aanpassingen aan het dossier nodig wat betreft regenwater, buffering, afvoering enzovoort. Dus op dit moment wordt er dus opnieuw gewerkt aan het dossier en wordt er dus vooraf overleg gepland, zodanig dat we die bemerkingen kunnen weerhouden. En dan zullen we opnieuw met het dossier verder gaan. Dus wij hopen toch tegen het eind van het jaar, begin volgend jaar, hopen we opnieuw met die milieuvergunning hoopt het architectenbureau de milieuvergunning in te dienen. Het is dan ook een heel eigenaardig traject vandaag. De milieuvergunning komt bij ons binnen. Wij moeten die doorsturen naar de provincie, want er is een uitspraak geweest van de commissie voor vergunningsbetwisten dat je eigen dossiers mag beoordelen. Dat is heel correct en heel logisch. Maar de provincie stuurt het onmiddellijk terug en zegt wij zijn onbevoegd. Maar heel die cinema die er is, omdat er vandaag geen duidelijkheid is op rechtskundige grond, betekent wel elke keer 1 maand verloren. Dus kort, wij zijn heel wat achterop gelopen in timing, maar we kunnen er eigenlijk weinig aan veranderen. Christine?
Ja. Ik wou je toch 1 punt over zeggen, dat er misschien toch wel 1 les uit te leren valt. En dat is misschien, voordat zo'n groot project gesteld wordt, inderdaad meer met de verschillende acteuren te onderhandelen en meer te luisteren naar die acteuren. En een tweede aspect is een meer globale visie ontwikkelen. Hè. Het is inderdaad toch wel een beetje logisch in deze tijden dat als je een nieuw gebouw zet en zegt dat je het andere gaat afbreken, dat je daar misschien iets helderder over bent en iets verder in staat in je planning. Dus ik bedoel, nu naar iedereen kijken alsof het allemaal boemannen zijn, is misschien ook een klein beetje overdreven.
Ja, er is zeker niet van boemammen gesproken. Absoluut niet. Het is zo dat wij wel degelijk aan een grotere visie gewerkt hebben. De gemeenteraad heeft hier een masterplan ter voorbereiding goedgekeurd, waarin verschillende opties stonden opgesomd. De optie die wij nu weer houden in de fasering, namelijk een herlokalisering van de assistentiewoningen en zelfs nu het verdwijnen van de assistentiewoningen, waardoor er een enorme oppervlakte, echt een enorme oppervlakte, grondoppervlakte, vrijkomt op het park, is eigenlijk was een van de pistes in het masterplan. Ja, maar je moet natuurlijk ook wel een beetje rechtsbasis kunnen vinden. Dus wanneer een dossier door een overheid, die een zeer belangrijk adviesgever is, niet wordt geadviseerd, wat dus betekent eigenlijk dat het oké is, want in de meeste gevallen, als het goed is, geven ze geen advies. We waren nu heel verwonderd. We hebben kunnen zien dat het een medewerker van provincie Limburg was, die hier een aantal weken is komen inspringen omwille van vakantieregeling. En ja, plots krijg je eigenlijk zonder motivatie een afkeuring. Dat is niet fijn. Maar we hebben er inderdaad de les uit getrokken dat we dit nu geen tweede keer gaan meemaken en dat we dus inderdaad in onderhandeling gaan. Dus qua totaalvisie geen sprake, dat weet ik niet. De meeste aanpassingen die aan de oude ceder zullen moeten gebeuren, zijn inwendig, dus naar binnen in het gebouw. Er gaan weinig naar buiten toe structurele aanpassingen gebeuren. En het is natuurlijk ook heel, heel moeilijk om jaren op voorhand een plan te gaan uitwerken. Een van de elementen waarom we daar... Er stond een plan bij, een voorlopig plan, maar een van de elementen die dat bemoeilijkt om dat lang vooruit te kijken, is dat wij... Dat is heel correct, denk ik, dat het vandaag heel moeilijk is om de evolutie van de markt naar assistentiewoningen in te schatten. We zien dat ook de privésector daar zwaar op verkeken heeft, want er staat overal assistentiewoningen leeg. Kijk, in onze gemeente zijn er verschillende plaatsen. Dus als je natuurlijk naar een verbouwing gaat, dan moet je weten voor hoeveel assistentiewoningen gaat. En het was eigenlijk een bewuste keuze om daar mee te starten van zodra die bouw gaat 2 jaar duren. Ja, dus ondertussen heb je natuurlijk tijd genoeg om het dossier te vervolledigen. Aanvankelijk zat er geen fasering in. Ja, er is geen opmerking over gemaakt van Natuur en Bos. De moeite die we gedaan hebben en ook de openheid naar de buurt om aan te geven, kijk, hier komt op termijn geen mega project waar nog eens een aantal activiteiten bij komen die veel verkeer, veel beweging gaan veroorzaken. Hebben we eigenlijk als een teken van goede wil ook in overleg mee. We hebben dat ook gezegd. We willen duidelijk laten werken. Ja, dat keert zich nu een beetje tegen ons. Ja, dat is vervelend, maar we gaan... ik denk, het is spijtig, maar dat is met heel wat grote projecten zo. En ja, we zullen zien. Voilà.
Misschien nog een laatste puntje. Die meerderheden die u het leven moeilijk maken, worden wel bestuurd door de partijen die daar vooraan zitten. Hè? Ik bedoel, al vele jaren.
Ja, dan ga ik nu enkele punten toelichten vanuit mobiliteit. Dus het werken aan mobiliteit blijven wij doen vanuit het kader en de kapstok van ons mobiliteitsplan. En ik wil graag enkele dingen toelichten. We hebben er dit jaar, zijn we erin geslaagd om van de Vaucampslaan, en ik spreek dan over de schoolomgeving van Huizingen, een officiële schoolstraat te maken door de installatie van verzinkbare paaltjes. Dat geeft ons toch de zekerheid dat we daar die schoolstraat kunnen hanteren. In Huizingen hebben we ook de doorsteek onder de brug van de ringen Huizingen aan domein, de parkeervakken vervangen door veilige fietspaden. Ook daar geven we daardoor toch de ruimte, veel meer veilige ruimte aan de fietsers. We hebben een aantal extra oversteekplaatsen aangebracht in de Sanatoriumstraat. En ter hoogte van het kasteel van Beersel, telkens bij de bushaltes, omdat we het belangrijk vinden dat we die bushaltes kunnen beveiligen. En ook als er wegenwerken gebeuren, maken we er gebruik van om daar ook de plaatsen voor onze voetgangers te verbeteren. Dat is zo gebeurd in de Van den Bossenstraat en in de Franse Greefstraat. We zijn tenslotte blij dat de AWV beslist heeft om het oprit- en afrittencomplex van Beersel herin te richten met een maatregel die er zal voor zorgen dat de veel te lange conflictpunten die er waren zullen ingekort worden en waardoor ook de snelheid voor een heel stuk naar beneden zal gaan. Dus We zijn blij dat dat gestart is, die werken, en dat die niet lang zullen duren. We zijn ook blijven investeren in snelheid en in sensibilisering. Daarvoor zijn we blijven inzetten op mobiele digitale snelheidsborden. De befaamde smileys, waar je een mooi gezichtje krijgt als je je houdt aan de snelheid en een boos gezichtje als je dat niet doet. We zien dat dat toch hele positieve reacties heeft, dus we gaan dat blijven doen. En dan was dit jaar toch wel ons grootste project het circulatieplan en het leefbaar lot- en huizingenplan die we gelanceerd hebben. We zijn daarmee gestart in het begin van dit jaar. We hebben een eerste evaluatie gehouden in de maand juli. We hebben al een aantal aanpassingen gedaan en we zitten terug nog altijd in de fase van evaluatie van dit project. Dat zijn zo'n beetje de dingen die ik graag even wou toelichten en uitlichten. Ik ben uiteraard bereid om op alle vragen te antwoorden.
Ja, fietsinfrastructuur ligt ons nauw aan het hart. Ik bedoel, we hebben hier juist nog eens de cijfers gehoord. Hoeveel werk er daar is. En het is in die context dat ik ook eens concreet de subsidiedossiers opgevraagd heb. Ik heb daar lang moeten op wachten, maar ik heb ze... Nee, oké, ik heb ze gekregen. Maar wat dat mij vooral opvalt, is dat dat een heel mager beestje is. Ik bedoel... Als dit het enige is wat in deze legislatuur nog ingediend wordt, dan wordt er in de volgende legislatuur in gans Beersel geen enkel fietspad aangelegd. Hè. Hier staat geen enkel lokaal fietspad waarvoor op dit moment een subsidiedossier is ingediend om de komende jaren geld uit te halen. Hè. Dit is, ik ga het cru zeggen, ik weet niet of het liever lui dan moe is, maar dit is op het randje van... après moi le délure. Het is echt een lijst waar fundamentele dossiers gemist worden, waar grote mogelijke externe middelen gemist worden, gewoon omdat er geen aanvragen ingediend worden. Ik kan u een paar straten geven waar er dringend werk is aan nieuwe fietspaden. Ik zou graag, voordat tegen de legislatuur afloopt, toch een aantal concrete dossiers zien. Ik bedoel, hier worden hier dossiers opgesomd die zelf geen gemeentelijke dossiers zijn. Hier staan hier een heel aantal dossiers in uw tabelletje die van de vorige legislatuur komen. I'm sorry, die deze legislatuur afgewerkt zijn. Maar nieuwe dossiers, nieuwe initiatieven zie ik hier amper. En ik vind dat uiterst spijtig.
Dank u wel. Nog iemand? Dan kunnen we dit, de kennisname van dit opvolgingsrapport... Ah, ja.
Ik had ook nog twee vragen voor Christine. Ik wil nog eens vragen over de buzzypas. Ik heb daar vorig jaar... Of je nog eens je visie wilt toelichten waarom enkel...
Ja, we blijven daar een andere mening hebben. We hebben opnieuw de buzzypas. Het staat trouwens ook in de doelstellingen en de rapportering van de doelstelling. Wij blijven ons focussen op kinderen die in de laatste jaren zitten van het middelbaar en die dan naar het hoger zullen gaan. Ik weet dat jullie een andere mening hebben.
Ja, want ook die kinderen van die naar het eerste middelbaar gaan nemen de bus.
Ja,
dat is jammer. En nog een tweede vraag. Ik zie dat de studie van de werkvennootschap omtrent park en ride in lot is stopgezet, maar dat er wel een initiatief is voor de hop-in-punten. Kan je dat eventjes toelichten, wat dat daar de bedoeling is? Is dat nog altijd hetzelfde plan?
Dat is nog altijd hetzelfde plan, absoluut. Wat de werkvennootschap van plan is, dat weten we niet. Ze hebben inderdaad de hand ook in de ring gegooid. We vinden dat spijtig. Maar ondertussen loopt het algemeen plan van de hop-in-punten wel en dat gaat verder. Daar zijn, voor het lot betreft, daar zijn nog geen concrete dingen bepaald, omdat we nog niet weten wat de werkvennootschap gaat doen. Dus daar zitten we nog niet met concrete uitvoeringen, Eva.
Het idee om die parking daar tussen het spoor en het kanaal te zetten is nog altijd aan de orde dan?
Nee, de werkvennootschap heeft ons laten weten dat ze dat project stilgezet hebben. Maar je had dat eigenlijk aan de merkvernoot moeten vragen wat dat in van plan zijn.
Maar en bij de... Wacht, hè. Voor de mobiepunten zitten jullie wel mee aan tafel.
Ja.
Maar en wat leggen jullie dan daar naar voren?
Vandaag nog niet. We zijn er aan het kijken wat we daar kunnen doen.
Oké. Goed.
Nog een vraagje in verband met prioritair actiepunt 6. Wij zorgen voor veilige en vlotte verplaatsingen voor alle burgers en alle weggebruikers. Nu zie ik nog dagelijks dat er zeker in de dorpskern van het dorp op de voetpaden geparkeerd wordt en dat blijft maar aanhouden. Nu weet ik dat er controles gebeuren, maar gebeuren die controles gewoon tijdens de werkuren en dan 's avonds en 's nachts geen controle? Of hoe zit dat juist?
Ik ga het woord aan de burgemeester geven die voor de handhaving instaat.
Ik denk, Christ, het is niet omdat je in de oppositie zit dat je geen goede ideeën kan hebben. Je hebt het idee eigenlijk zelf geformuleerd om niet elke keer met boetes te gaan dreigen, maar eerder naar oplossingen te zoeken. En we willen dat eigenlijk ook ter harte nemen. En met die, we hebben ook aan de politie doorgegeven dat we dat idee wel bij een aantal werven willen proberen om eens met de aannemer zelf te gaan praten en te bekijken van wat zijn nu de mogelijkheden bij een werf en dat wij dan de keuze maken en dat die keuze kan zijn, uw vrachtwagen blijft op de straat staan en niet op het fietspad. Wij vinden dat een file op de straat beter kan dan een file op het fietspad. Dus maar het is uw eigen idee dat we eigenlijk willen...
Ja, want ik moet daar niet alleen over. Ik heb het ook over de foutparkeerders, bijvoorbeeld in de dorpskern. In het dorp wordt er nog de Kerkstraat, er wordt constant fout geparkeerd, zodanig dat die voetpaden zelf niet begaanbaar zijn. Hè. Ik bedoel, en dat is dag in dag uit. En ik heb de indruk dat er in een dag opgetreden wordt, maar dat dan 's avonds dat er geen controles meer gebeuren. En dat is me niet echt duidelijk.
Ja, collega, daar wil ik nu op reageren, op dat laatste. U heeft er die vorige keer ook iets op gezegd, dat is correct. Toen was er geen signalisatie, de vakken waren ingetekend. Ik rijd daar elke dag, of ik stap daar elke dag verschillende keren langs. Vanaf de vakken getekend zijn en vanaf de signalisatie er staat, en in het begin heeft de politie wel degelijk opgetreden, kan ik u nu wel met mijn hand op mijn hart zeggen dat er daar niet in dat stuk Kerkstraat wat u bedoelt, weinig of niet nog fout geparkeerd. Er wordt wel degelijk binnen de witte vakken geparkeerd. Ik zie nu wel dat er een aantal meer gaan parkeren op Molenveld, maar die staan daar niet in overtreding. Ik denk dat we niet moeten zeggen dat... Het heeft lang geduurd, daar heeft u gelijk in, maar zoals het nu is en zoals de handhaving georganiseerd is, denk ik, is er in de Kerkstraat naar fout parkeren op dit moment geen probleem.
Dat is zo in het stukje dat u bedoelt, maar dat is niet zo tussen de Vroenenbosstraat en de Kerkstraat. Dat is het stukje waar ik veel te voet kom. Het andere stuk zie ik dat al perfect geregeld wordt. Ze parkeren inderdaad binnen de lijnen, maar als je aan de Vroenenbosstraat tot aan de kerk gaat, daar wordt er nog non-stop op de voetpaden geparkeerd. En door dezelfde personen, en dat is al maanden, jaren aan de gang, en daar wordt precies niet tegen opgetreden. Hetzelfde eigenlijk met een Alsenbergse Steenweg. Hè. Ik denk niet de enige ben die de zondag naar de bakker gaat. Ik kan mijn moeite... Mijn rolstoel raakt er niet door. En dat is al jaren aan de gang en daar wordt ook niet tegen opgetreden. Daar heb ik het over eigenlijk.
Prima. Nog iemand? Dan kunnen we dit punt afsluiten. Volgende punt, nummer 5, het retributiereglement op de diensten van de bibliotheek. Het woord opnieuw aan meneer De Knopper.
Ja, ik ga daar kort vanuit financiën op antwoorden, collega's. U heeft het gelezen. Het BIP-reglement of het regioreglement, zoals wij het kennen, was in het verleden was opgesteld over veel gemeenten en men heeft daar toen bewust de zaken rond wanbetalers uitgelaten, omdat dat verschillende in de vele gemeenten. Vandaag is het juridisch noodzakelijk om dat op te lossen, dus in dat reglement is nu een duidelijke procedure vermeld hoe er tegen wanbetalers wordt opgetreden en ook welke de verantwoordelijke personen zijn die daarin het initiatief moeten nemen, in dit geval met name de algemeen directeur.
Iemand vragen hierover? Kunnen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Volgende punt, het retributiereglement op het betalend parkeren.
Ja, ook hier een kort antwoord, collega's. U heeft gezien, de enige aanpassing die er is, dat is, we scharen ons gelijk met het decreet, dat dus verbiedt om een eerste aanmaning nog betalend te maken. Dus bij wanbetaling, bij parkeren, in dit geval is het Winderiksplein, dan wordt de eerste brief die gestuurd wordt tot het betalen van de boete, wanneer iemand niet binnen de normale termijnen betaalt, wordt, is eigenlijk gratis. Mag geen administratieve kost voor aangerekend worden. Dat is de enige aanpassing.
Ja, meneer Sleutmans.
Ja, ik las daar in dat ontwerpbesluit dat het momenteel alleen van toepassing is op het Winderiksplein. Het gaat nu alleen over het Winderiksplein. Het woordje momenteel alerteerde mij in de zin dat er daarmee impliciet bedoeld wordt dat dat in de toekomst ook elders het geval zal zijn. En zo ja, zijn daar plannen voor? En zo ja, waar?
Nee, dat is niet de bedoeling, hè. Het is gewoon ter verduidelijking waar het hier over gaat. Sorry, collega, doe maar.
Nee. Ja.
Ja. Nee, dat is niet de bedoeling, collega, dat er daar uitbreiding wordt voorzien. Op dit moment niet.
Kunnen daar allemaal mee akkoord gaan? Prima, dank u wel. Agenda punt nummer 7, de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Ik geef het woord aan meneer Savenberg.
Ja, het gewijzigde instrumentendecreet van mei 23 bepaalt dat lasten slechts kunnen geheven worden als deze zijn bepaald in een stedenbouwkundige verordening. En dit gaat in vanaf 1 januari 2024. Deze verordening heeft tot doel om op uniforme wijze in Vlaanderen stedenbouwkundige lasten te verbinden aan aanvragen van bouwen of verkavelingen. De gemeentes mogen in deze verordening bepaalde accenten leggen, maar het kader ligt vast. In het algemeen worden lasten op bouwen en verbouwen van kleinere projecten, lees eens gezinswoningen, niet langer geheven. De administratieve kosten op deze aanvraagdossiers blijven echter wel gewoon bestaan. Als college hebben we ons als doel gesteld om binnen het gegeven kader de inkomsten in het meerjarenplan ongewijzigd te houden. De voornaamste inkomsten zullen dan komen uit lasten op creatie van extra woneenheden en creatie van extra kavels of grotere bedrijven. Daarnaast mogen eventueel opgelegde lasten, dat is ook nieuw, in natura geschat en in mindering gebracht worden van deze lasten die kunnen geheven worden. Voorbeeld van zo'n lasten in natura zijn speelpleinen die opgelegd worden, groene perken enzovoort. De goedkeuringsprocedure voor deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is vastgelegd en omvat 3 stappen. Na deze goedkeuring hier op het, in de gemeenteraad zal het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van stedenbouwkundige verordening voor advies voorleggen aan het departement, de deputatie en aan de GECORO, gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Daarna zal het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening onderwerpen aan een openbaar onderzoek om tot slot de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening binnen 10 dagen na definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgen aan de deputatie en het departement. En we hopen dat dit rondgeraakt voor 1 januari. Zijn er vragen?
Beste Jos. Toen wij een agendapunt gemeentelijke stedenbouwkundige vordering zagen, waren wij vol verwachting. Maar ons enthousiasme was snel bekoeld, want we hebben hier inderdaad moeten vaststellen dat wat hier voor ligt feitelijk gewoon een verplicht nummertje is dat in elke Vlaamse gemeenteraad gestemd moet worden om conform het Vlaams instrumentendecreet dat in werking treedt op 1 januari 2024 een aantal regels te wijzigen in verband met lasten die opgelegd kunnen worden bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen. Dus ik kan u vooral in 3 lijnen zetten. Hè. Maar wat dat echt een gemiste kans is, is dat je dit gemeentelijk stedenbouwkundig, deze verordening, niet uitgebreid hebt naar meer domeinen. Ik ga mij daar verder verklaren. Ik weet niet dat jij de bouwmeesterscan ooit gelezen hebt. Je moet hem een keer lezen, een document van 220. Ik lees letterlijk. Hè. De bouwmeesterscan is in haar analyse van het ruimtelijk beleid in Beelsel glashelder. En ik citeer. Vandaag heeft Beersel een aantal RUPS, meestal op projectniveau, en geldt er één beperkte verordening, de fameuze verordening uit 1975 op haar grondgebied. Dat betekent dus dat al wat we in Beersel doen feitelijk gebaseerd is nog altijd op die oude BPA's, nog altijd op die oude verkavelingsvoorschriften. Ik lees terug uit die bouwmeesterskan. Actiepunt 4.2. Leg het beleidskader vast via een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening en vertaal dit in een heldere bouwcode die de regels van al onze inwoners vastlegt voor implantinggebouwen, erfdienstbaarheden, bouwvergunningen, zonnepanelen, hinderlijke inlichtingen, afsluitingen en aanplantingen, veiligheid van werven, funderingen, enzovoort, enzovoort. Je gaat zeggen, dat kan niet. De realiteit is dat vandaag in Beersel nog altijd bouwvergunningen afgeleverd worden op basis van stedenbouwkundige afspraken. We noemen dat verkavelingsvergunningen en BPA's die absoluut verouderd zijn. Hè. Ik heb er per toeval eentje gevonden recent. Ja? Die van Blarenveld. Dat zijn spelregels van 1965. Ik ga er u een paar voorlezen. De afsluiting moet bestaan uit levende hagen van maximum